Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lijd? Wij zingen van Psalm 22, het eerste en het zesde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Wij zingen het vierde vers van Psalm 93, nadat wij belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Bij de opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Wij vervolgen onze lezing uit het boek Ezra in het Oude Testament. Wij beginnen nog een keer bij het 8e vers van hoofdstuk 3. En we lezen door tot en met het 6e vers in hoofdstuk 4. Wij beginnen bij Ezra 3, het 8e vers in het tweede jaar na hun aankomst. Ten huize Gods te Jeruzalem in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, en de overigen, hunne broederen, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. En ze stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Toen stond Jozua, zijn zonen en zijn broederen, en Kadmian met zijn zonen, kinderen van Juda, als één man om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis van God. Met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van des Heren tempel legden, zo stelden zij de priesters aangekleed zijnde met trompetten en de levieten Asafs zonen met cymbalen om de Heren te loven naar de instelling van David, de koning Israëls. En zij zongen bij beurten met de Heere te loven en te danken dat Hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Maar velen van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. Wat wij vanavond gaan overdenken zijn de volgende 6 versen. Toen u de wijde partijders van Juda en Benjamin hoorde, dat de kinderen der gevangenis de Heere, de God Israëls, de tempel bouwden. Zo kwamen ze aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen. En zeiden tot hen, laat ons met uw lieden bouwen. Want wij zullen uw God zoeken, gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd, sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Asser, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Maar Zerubabel en Jozua en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen, heb het dan niet dat gij lieden en wij onze God een huis bouwen. Maar wij alleen zullen de Heere, de God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Persië, ons geboden heeft. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En ze huurden tegen hun raadslieden om hun raad te vernietigen al de dagen van Kores, koning van Persië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Persië. En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin van zijn koninkrijk, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken u samen in het gebed Gods heilig aangezicht. Heren, wij mogen vanavond door uw genade, uw trouw en langmoedigheid, onze lezing van het boek Ezra weer voortzetten. Heren, gaat in deze wereld waar uiteindelijk, als wezenlijk de balans van ons bestaan moet worden opgemaakt, er niemand is die u zoekt. En het is zo absoluut, dat erbij beleden kan worden, tot niet één toe. Toch een groot wonder, dat wij uw woord onder ons mogen hebben. Uw woord waarin gij zondaar opzoekt. Als er iets van een eenzijdige liefde getuigt, is het dat toch wel, Heren? Maar ja, als wij nou iets zouden hebben dat uw liefde zou kunnen opwekken, als er in ons iets zou zijn wat voor u begeerlijk was, wanneer u iets schoons in ons zou vinden, zodat daar een zekere reden lag dat bij uw liefde werd opgewekt. Maar Heren, zo is het niet. Integendeel. Wij zijn zondaren, zwart, vijandig, in wezen goddeloos. En in ons als gevallen zondaar is totaal niets wat voor u begeerlijk is. En toch is daar uw liefde en uw trouw. Dat kan niet anders dan dat daarin u openbaart wie u wilt zijn. Heren, mogen we het zo uitdrukken, dat u alleen redenen neemt uit uzelf. En u alleen laat leiden door uzelf. En dat er in u is voor ons onverklaarbaar goddelijke barmhartigheid. Ja, Heren, het is zo diep in uw wijze verankerd, dat we lezen als Sagenius zijn mond open doet om u te loven en te prijzen. En je van spreekt dat het voortkomt uit de innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid. En dan heeft hij erbij gezegd, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Wat een wonder dat u met uw woord komt er in uw handen tot ons uitstrekt. Wanneer gij uw zondaars liefde openbaart. En u hebt in deze wereld het kruis geplaatst, waaraan uw eigen zoon hing. Die vlees geworden is. Hij als het lam Gods, als de grote hoogpriester, heeft de prijs volkomen betaald. De prijs van loskoping en van een volkomen verzoening. Zodat u ook Christus aan het kruis het kon zeggen, het is volbracht. Hier mogen we het met onze woorden zeggen. En niet dat onze woorden beter zijn, maar u hebt willen zeggen, ik heb het gedaan. Ik heb het einde bereikt, ik heb het doel bereikt. Het is volkomen volbracht. Ach, drong het door tot in het diepst van onze harten, tot beschaming en tot troost. Tot beschaming als wij menen toch nog iets u aan te kunnen bieden. Tot troost als wij gaan bestaan dat we niets hebben wat we u kunnen aanbieden. Maar dan ook niets dan zonde en ongerechtigheid. En u, o Christus, alles volkomen volbracht. En daarin geopenbaard de liefde des Vaders. En zo mogen we ook op een door de weekse avond bij uw woord samenkomen. Waarin u ons opzoekt, waarin uw handen tot ons uitstrekt. En u zegt, mensenkind, ziet, hier ben ik. Ja. En als u dat zegt, Heer, dan ligt daar toch een aangegeven en uitgedrukt dat u de getrouwe zijt. De verbondsheer, de onveranderlijke. En dat u in u een volkomen zaligheid te vinden is. Voor verloren mensenkinderen. Laat dat evangelie verkondigd worden. Hier in de kerk, in de Laankerk. Ook door heel ons land en als vanavond kerken open zijn. In deze weken, in deze maanden, in die lage landen aan de zee. En wilt ge door de prediking, Heere, zon daar nog trekken. En toebrengen tot die gemeente die zal zalig worden. U bent bezig uw tempel te bouwen. De nieuwtestamentische tempel in de geest woont. En als straks de laatste steen is toegebracht. Dan zult u terugkomen. Ten oordeel. Heren, wij bidden u. Wees met ons vanavond. In het luisteren naar uw woord. Laten we de woorden van u mogen opeten en opdrinken. Want daar moet het van hebben. Het is het hemelse manna. Het is het brood des levens. Het is het woord des levens. En wie daarvan zal eten, heb u zelf gezegd, die zal nimmer meer hongeren, nog dorsten tot in eeuwigheid. O Heere, vul ons harten met die dorst en die honger naar u, de levende God. Als David dat zegt in een van de psalmen, gelijk en het schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat we zo mogen luisteren, Heere. Hier zittende met verslagen harten. Met een ellendig bestaan. Maar wetende, gelovende. Dat bij u genade is in het bloed van Christus. Om zo tot u de toevlucht te nemen. En in u te vinden vergeving. En de vaderlijke liefde Gods. En het uitzicht op het eeuwige leven. Wat een goedere Heer. Hier vallen alle schatten van de wereld bij het niet. En wij maar graaien in de manden van de wereld. Denkende dat we daar de parel van een allergrootste waarde kunnen vinden. Maar Heere, wij zullen het tevergeefs zoeken. Als we het zoeken buiten uw woord. Laten we zo tot uw woord komen, Heer. En laten we hier samen zitten als Maria. Aan uw voeten. En u hebt haar van haar gezegd. Zij heeft het goede deel uitgekozen. Zal van haar nimmer meer worden weggenomen. Heere, help ons ook in het verkondigen van uw woord. We zijn zo van u afhankelijk. Het is ook niet vanzelfsprekend. Integendeel, het is genade. Maar juist omdat het genade is. Durven wij het te vragen. En dan zeggen we met Abraham. Ik onderwind mij. Om tot u te naderen. Hoewel ik stof en as ben. Maar we grijpen u aan. Op uw eigen woord en belofte. En Heere, daar kunt u nooit meer vanaf. Wees ons dan genadig. Geef ons een goede dienst. Heere, help ons in het verkondigen van uw woord. Als we weer een klein stukje uit het oudtestamentische geschrift van Ezra overdenken. Wilt u het voor ons openen dat wij de alle lessen daar mogen ontvangen. Dat het hier een wonderlijk. Zo'n oud boek. Dat blijkt zo onuitputtelijk te zijn. En dat blijkt zo hoogst actueel te zijn. En wat een wonder dat ge de even door. En u zult dat blijven doen tot aan de laatste dag. Dat u mensenkinderen daaruit onderwijst. En dat u zegt, mensenkind, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Houdt u ons vast. Wilt u ons omringen met de bediening van de Heilige Geest. En wilt u ons alle voorbereiden en toebereiden. voor de grote dag die komt. Zoals een van de psalmen het ons voorzingt. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Laten we zo zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Heren, mogen we ons gebed als een bedebrief voor u neerleggen. Hoor ons. U, o Christus, u leeft om altijd te bidden. U zijt de grote voorbidder. Neem ons gebed. En reinig het in de gouden schaal van uw kruis en zoenverdiensten. En wilt u het opdragen aan de Vader. Hoor ons. En Heere, laat ons gebed besluiten. Met aan u te beleiden gelijk een knecht. Ziet op de hand zijns Heren. Om nooddruf te begeren en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u de Heere, totdat gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, o Heere. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 28. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren. Wij zingen van Psalm 28 de beide laatste vers en het vijfde vers. Geloof zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. En vers 6. God heeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal hem weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. 5 en 6 van Psalm 28. Bij het voorlezen heb ik u al erop gewezen dat wij vanavond gaan overdenken de 6 versen voorgelezen uit hoofdstuk 4. Dat stukje dat gaat over de tempelbouwers en de landsbevolking. Tempelbouwers, dat is dus dat volk teruggekeerd ter ballingschap, dat de tempel gaat herbouwen. En die landsbevolking is dat volk dat daar nog woonde, hoe dat dan allemaal kwam, dat zien we straks wel weer. Maar de tempelbouwers en de landsbevolking. Twee gedachten, een strenge afwijzing. En in de tweede plaats een harde vijandschap. Dus als het gaat over de verhouding tussen die tempelbouwers en de landsbevolking, een strenge afwijzing en een harde vijandschap. U herinnert zich ongetwijfeld, in de eerste hoofdstukken van het boek Esra worden wij meegenomen naar de geschiedenis van de terugkeer van het volk uit ballingschap. En hoe het daar allemaal gegaan is wanneer dat volksleven weer opgebouwd wordt en vooral de tempel. Voorlopig gaat het nog niet over Esra, dat komt allemaal wel. Maar geweet, koning Kores van Persië gaf aan het volk verlof om terug te keren met de opdracht om de tempel te bouwen. Tempel Gods in Jeruzalem. En we hebben daar zo gelezen, kenmerkend, wie ging er terug? Zij wiens hart door de geest van God werd opgewekt. Ja, zij ging er terug. We hebben toen met elkaar overdacht, zo is het vandaag de dag nog. God komt met zijn roeping en uiteindelijk, lieve mensen, is het Gods geest die zondaar opwekt. Om Gods woord gehoorzaam te zijn en uit te gaan. En men is uitgegaan, niet zo'n heel groot gedeelte, velen zijn nog achtergebleven. Wat een problemen natuurlijk. Niet alleen die reis, maar dan het vestigen weer in het land. Al de vijandschap die daar ontmoet, het tempel gaan herbouwen. Wat een zorgen. Herinnert u dat dat volk onder leiding stond van 12 mannen? In Esra worden de 11 genoemd en Nehemia nog de 12e, dus het waren ongetwijfeld 12. 2 waren bekend en zij bekend, Zerubabel en Jozua, maar toch kenmerkend dat er 12 mannen waren die dat volk leidden. Als het ware als een uitbeelding van het volk bestaat uit 12 stammen. 12 mannen leiden dat volk. Zie nu in dat teruggekeerde volk, heel het volk Israël vertegenwoordigd. Het is altijd een heilige rest die overblijft. Het eerste jaar heeft men natuurlijk genoeg arbeid om zich te vestigen. Het wordt ons allemaal verhaald, u hebt het allemaal met elkaar gelezen, van men vestigt zich zo eerst in Jeruzalem, dat gebied eromheen, in het oude landschap van Benjamin. En dan het noorden van Juda, straks later, dan trekt men verder het land in. En na het eerste jaar, als men zich een klein beetje gevestigd heeft, er weer een oogst binnengehaald, dan zegt men, ja, maar die tempel in Jeruzalem, daar gaat het om, daar zijn we voor teruggekeerd. Wat is het volk Israël buiten een tempel? Zonder dat God te midden van haar woont. Laat me nou eerlijk zijn, wat zou de hemel zijn als je daar Gods gemeenschap niet proefde en smaakte? Maar goed, eerst werd dat altaar opgericht. Daar begon men mee. Werd neergezet op zijn stellen, op zijn plaats, dat is ongetwijfeld de dorstvloer van de Rauna. Geweldig, toen daar dat altaar weer hoogte. Onder leiding van Zerubabel, ja, een vorst uit het huis van David. Jozua, de hoge priester, herinnert zich overheid en de geestelijke leiding, staat en kerk samen verenigd te midden van het volk Israël. En daar rondom dat altaar wat hier rook tot Heer van God, zoekende de verzoening, zoekende ook de totale toewijding aan de Heer. Maar zeg het eens, wat is nu dat altaar opgericht zonder tempel? Zonder die priesterlijke scharen en die priesterlijke bediening. Ja, want we zijn nog in het Oude Testament. En dan het tweede jaar na de terugkeer op de tweede maand. Dezelfde maand waarin Salomo begonnen is de tempel in Jeruzalem te bouwen in het verleden. Het was de tweede maand, de tweede dag van de tweede maand. Wel nu, op diezelfde dag gaat men beginnen. En dat is ook te begrijpen, het is zo april en mei. Winterregen zijn voorbij. Gerstenoogst is binnengehaald. Men kan nu alle aandacht wijden aan de bouw van de tempel. En men begint met het fundament te leggen. Steen is er genoeg. Hout wordt gehaald, het Fenicië. Ja. En er zijn ook werklieden nodig uit het volk, ook uit de Feniciërs. Maar het geheel staat onder leiding van de Levieten. Zij hebben niet de technische leiding, maar om zo te zeggen de geestelijke leiding. Want het gaat om het huis Gods. Helemaal gebouwd in overeenstemming met Gods wil en zijn geboden. En als dan de dag aanbreekt dat, om zo te zeggen, de eerste steen wordt gelegd. U kunt begrijpen, dat is een feestdag. Feestdag. Het is in de maand, de zevende maand. Nog is de zevende maand bij het Joodse volk een heel bijzonder drukke volle maand. Nieuwjaarsdag, grote verzoendag, loofhuttefeest, of loofhuttefeest. Men heeft de oogst weer binnengehaald, men nadert voor God om hem te danken, te loven en te prijzen. Maar er komt bijzonder bij, niet alleen de oogst is binnengehaald, dankdag dus voor gewas. Maar ook de eerste steenlegging. En dan is er zo'n feest, u herinnert zich dat, weet u dat nog? Dat hij die priesterscharen bestaat. Het fundament is gelegd. Straks rijst de tempel weer op. Die priesterscharen staat weer netjes aangekleed in priesterlijke kleding. En wat een feest. Mijn juich, dank, te loof weer. Want er is God om ook te prijzen. Maar we weten, gemeente. U en ik, wij kunnen zo niet tot God naderen. Geen mogelijkheid hebben in huis. Laat het goed tot je doordringen. En omgekeerd, God kan onmogelijk met ons te doen hebben. Die zonde staat ertussen. Ja. Nu je overheen lopen. En zou je dan God niet loven en prijzen, als daar die priesterscharen netjes aangekleed in priesterlijke kleding staat? Wat is door die priesterdienst, dat een zondig volk tot God kan halen? En het is door die priesterdienst dat de heilige God te midden van zondaren bewonen zou dan die loon voor hem groot maken. Weet, kom ik straks weer op terug, dat is alles vervuld in Christus. Deze mensen, houd die lijn nou vast in de schrift. Evenmin als het Oud-Testamentse volk buiten de priesterscharen tot God niet kon naderen en God met Israël geen doen kon hebben. Zo is het toch nog veel heerlijker, veel rijker. Gaat om de grote hoge priester Christus. In de klederen van zijn vernedering. In het gewaad van zijn lijden. Als een lam Gods. Als je een andere weg weet, moet u het maar zeggen. Als je een andere mogelijkheid ziet om tot God te naderen, kom daar maar mee tevoorschijn. Weet je wat zo triest is? Iedereen zal de baan, heel regel met toerist Nederland. Terwijl we allemaal toch weer een weg zoeken buiten Christus om. Tja. Tja, dominee. Maar ik beleid Christus. En intussen. Intussen. Oh, eigen weggetjes zoeken. Eigen gestaltes oppoetsen. Eigen gerechtigheden. Eigen mogelijkheden. Lieve mensen, ze zijn er niet. Lever je wapens nou toch eens een keer in. Erken het nou toe voor God, dat ik niets heb om voor hem te bestaan. O, dat wordt Christus zo dieper in die heerlijke priesterlijke kleding van zijn lijdende sterven. Door hem is er een open toegang tot God, maar niet buiten hem. En door Christus wil God te midden van zondaren wonen. Nou, als je daar iets van verstaat en u weet die scharen op dat Loofhuttefeest, op dat tempelplein. Wat deed men, weet u nog? We hebben het weer horen voorlezen. En dan zijn we zo bij dit gedeelte. Ze juichten en weenden. Vasthouden. En als ware was dat niet van elkaar te onderscheiden. In één gemeente. Ja, dat volk juichte. De tempel weer gegrondvest. De priesterscharen is er weer. Oh, straks zal die tempel oprijzen. En God woont weer te midden van het teruggekeerde volk. Maar ook dat wenen van die ouderen, die beseften, wat ontzaggelijk dat de tempel van Salomo tot de puinhoop gemaakt is. Dat kwam vanwege de zonde. Dat het volk in ballingschap, ze beweenden de oorzaak dat er een nieuwe tempel moest gebouwd worden. Het is vanwege de zonde. Dat het volk het verzondigd heeft. Anders was de herbouw niet nodig. Dan praalde die tempel van Salomo nog. Maar wij hebben God verlaten. Nou, dat wenen. En tegelijk het juichen. Zo is het toch nog, of niet? Zo is het toch nog, of niet? Ja. Ik kreeg laatst over mijn e-mail van een jongeman een vraag. Ergens uit Nederland. Hoe dat nou toch eigenlijk zat, hoe dat er eigenlijk zat met die drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Hij zegt, zit je nou altijd in ellende, dominee, of is ook de vreugde in de crisis? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit dat in die wichtenbekeer? Mooi als die jonge lui dat vragen. Heerlijk dat ze daarmee bezig zijn. Hè? Ja. U raadt misschien wel wat ik terugantwoord heb, of niet? Het was een heel lang verhaal, maar het komt daarop neer. Kijk, wat is ellendekennis buiten kennis van Christus? Wat is kennis van Christus? Als je nooit je zonde beweend hebt. Zeg het eens. Hé? Zegt u het eens? Is dat niet het leven van iemand die de Heere vreest? Het wenen en het juichen? En het is waar. De ene keer ligt daar het accent op, een andere keer ligt daar het accent op. Maar het gaat samen in het leven van het hart. Is dat ook uw uitgang? Maar laten we nou eerlijk zijn. Hoe meer je nou je eigen zonde ziet, hoe meer Christus in zijn noodzakelijkheid en schoonheid gaat oprijzen. Maar ook omgekeerd hoor. Hoe meer je nou uit Christus ligt leven, hoe smartelijker de zonde wordt. Ja, dan is die wenen tegelijk juichen. Maar er zal een moment aanbreken, dan zal God alle tranen uit de ogen afwissen. Dan is het eeuwige vreugde. Kijk gemeente, die drie stukken niet waar, horen samen hoor. Die horen samen in dat ene geloof. Er kan geen van die drie gemist worden. Als de één gemist wordt, dan klopt er iets in je leven niet. Moet je maar eens nagaan. Maar ja, eigenlijk is het schitterend. Ik zou bijna zeggen, het is te mooi allemaal om waar te zijn wat je leest. Te mooi om waar te zijn, vind je niet? Misschien kent u dat wel in uw eigen leven. Als je een boze voorspoed hebt gehad en alles ging voor de wind. Dan denk je, ja wacht eens even, er zal wel weer wat gebeuren in mijn leven. Ja. Wanneer in je eigen geestelijk leven. Je hebt van die tijden, dan staat de zon aan de hemel. Mag je zo dicht bij de Heere leven. Als het ware. Als Henoch met de Heere wandelen. En dan word je ineens bang. Wacht nog eens even. Dat kan hier niet zo blijven. Kan hier ook niet zo blijven. Maar we zijn hier nog in de strijd. Christus heeft gezegd, in de wereld zul je altijd zonneschijn hebben. Ja toch? In de wereld ga je altijd een roze. Maar wel nee. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Pas op nu. Ja. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ja, en er komt bij dat hij zegt, nou moet je nou eens leren in het leven, dat kruis op te nemen. En mij zo volgen. En dan ligt daar de zekere garantie in. Zoals Christus het kruis heeft ingewisseld voor de heerlijkheid. Eens zullen alle kruisdragers boven komen. Maar hier is het verdrukking. Eigenlijk zeg, het is te mooi om waar te zijn. Teruggekeerd. Klein beetje gesetteld. Klein beetje. Het altaar opgebouwd. De tempel gaat verrijzen. Steen aan steen en balk na balk. Het feest gevierd tot ere God. En ja, het kan niet uitblijven. Hè? Ik zei het al, die landsbevolking. Die landsbevolking die komt op. We lezen, toen nu de wederpartij is van Juda, Benjamin hoorde niet zo fijn. Hè? Niet zo fijn. Teruggekeerd en eindelijk is die ballingschap voorbij. Vijanden. Ze vinden vijanden op hun weg. Niet zo fijn, nee. Mag ik je wat verklappen? Gelukkig als je veel vijanden op je weg tegenkomt. Want de boom wordt gewarteld in de storm. En er meer vijanden op de weg je tegenkomt, niet aangenaam voor het vlees, des te meer word je geworteld in de bodem van het geloof. Ja. Kijk gemeente, we zijn nu nog in de tijd van de opvoeding. De volwassenheid hebben we nog niet. We zijn nu nog een kind. Denk aan 1 Korinthe 13. Ik ben nog een kind. Ik spreek als een kind. Ik ben gezind als een kind. Ik leef als een kind. De volwassenheid is er nog niet. Dat is pas als de volmaaktheid gekomen is. En een kind moet je opvoeden. Nou, elke christen moet opgevoed worden. En hoe word je het beste opgevoed? Juist in de druk, in de vijandschap. Als je de wind tegenkrijgt. Goed, vijanden. En ze hoorden dat de kinderen der gevangenis, de Heere de God is, als de tempel bouwden. Kinderen der gevangenis zijn dus de Judeërs die uit de ballingschap zijn teruggekeerd. En dat ze nu in Jeruzalem bezig zijn voor de Heere, de God van Israël, weer de tempel te bouwen. Zodat God weer te midden van het volk kan wonen. En lezen, zo kwamen ze tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen. En zeiden tot hen, wie zijn nou die vijanden? Wie zijn nou die vijanden? Weet u dat intussen? En wat zeggen ze dan? Ze gaan naar de leidslieden. Zerubabel staat hier voorop. Die wordt Jozua even niet genoemd. Misschien met opzet. Dat ze even Jozua erbij buiten houden. Want dat is de hoge priester. Maar dat gaat om de tempel. En die houden ze er even buiten. Ze gaan naar Zerubabel. De vorst uit het huis van David. En wat zeggen ze? Moet je luisteren. Laat ons met uw lieden bouwen. Nou, zo schitterend of niet? Zo schitterend. Ja, we hebben gezien dat teruggekeerde volk is maar arm. Veel geld heeft men niet. Men heeft al geld meegekregen van de koning van Persië. Maar ja, dat zal ook niet genoeg zijn om de tempel op te bouwen. Weinig kracht is er. Economisch is men ook nog niet zo sterk. Nou, als er mensen zijn die hun hulp aanbieden, toch schitterend of niet? Schitterend. Ja. We moeten ook het nodige hier nog restaureren. En we zouden graag wat achter de kerk willen bouwen, maar Stefan, als iemand komt die zegt, nou, ik geef wel even 5 ton. Nou, dat is toch schitterend, of niet? Ben je toch dankbaar voor? Zo schitterend. Ik weet dat Zerubabel in zijn handen klopte van vreugde, heerlijk. We krijgen hulp. Ja. Laat de wereld maar mee helpen, hoor, om de kerk te bouwen. Ja, dat is prachtig. Alleen, de wereld moet allemaal oppassen als wij helpen de kerk mee te bouwen. We zijn wel stijgenwerk als we niet tot het geloof komen. Maar dat is een ander verhaal. Nou, ze willen meehelpen. En dan moest kijken, schitterend. Laat ons met jullie de bouw, want wij zullen ook uw God zoeken. Kijk, nou, wat prachtig. Wat prachtig. Wij zullen uw God zoeken, net als jullie dat doen. Wij hebben hem geofferd. Sinds de dagen van Ezer Haddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Wat is dat allemaal? Wat zijn dat voor mensen? In ieder geval vijanden. Ik noemde ze de landsbevolking. Maar ze zegt toch prachtige dingen, of niet? Wij zullen ook de Heere zoeken. Jullie doen dat, wij ook. We doen met jullie mee. Zeg maar, als heel Kralen zijn vier uitloopt, dus ze komt hier in de kerk, dan zou de kerk te klein zijn. Wij doen met jullie mee. En, maar vergis je niet, wij hebben de Heer ook al geofferd, hoor, het is niet voor het eerst. Soms loop je hier door die kralen weer, dan zie je al die deuren, denk je, nou, allemaal heidenen die hier wonen. Nou, als ze dat nou zeggen, ja, maar wij zoeken in beginsel op de Heer, hoor, en dan komen we ook in de kerk. Nou, toch schitterend. Maar het wordt tijd om eens even te kijken, wie zijn die mensen nu? Dan moet je even terug in de geschiedenis. U weet in dat noordelijke gebied, het Noordrijk, heeft het 10-stammenrijk gewoond. Is weggevoerd door de Assyrische koning. Dat is al lang geleden. 722 voor Christus, heel lang geleden. Maar dan moet je niet denken, toen dat Noordrijk was weggevoerd, dat heel dat noorden leeg was. De allerarmste van het volk, zo hier en daar een plukje, bleven achter. Maar hè? Opeenvolgende Assyrische koningen, ook een man als Ezer Haddon, opeenvolgende koningen, hebben dat lege land een beetje volgepompt. Ze hebben andere volken, andere stammen hierheen gedeporteerd. Zodat het volk, het land toch weer bewoond was. Wat waren dat voor volken en stammen? Natuurlijk heidenen. En toen kwamen ze hier, toen kwamen ze in dat land hier wonen. Dat zijn de latere Samaritanen geworden.
Ze kwamen hier wonen en ja. Ja, ze waren natuurlijk heidenen. En ze hadden maar last van beren. Wilde beren. En die vielen ze zo aan en toen dachten ze, komt dat nou toch? Nou echt heidens. Zij dachten dat elke landstreek een bepaalde godheid had. Nou, de god van deze landstreek is dan de god die Israël dient te heren. Nou, die moet je een beetje te vriend houden. Die moet je tevreden stellen. En als je zo'n godheid te vriend houdt, en tevreden stelt hem te dienen, nou dan ben je rijk gezegend. Heidense godsdienst is God dienen totaal om jezelf. Ik moet er beter van worden. En daarom dien je God dat die God voor je is. Dat is dat typisch heidens. Nou, zeggen ze, we worden geplaagd door die beren, dus ja, ja die God van Israël is ons tegen. Hoe moeten wij nou dienen? Nou, daar hebben ze een priester nodig. Dus ze zeiden tegen de koning van Assyrië, zeg, stuur ons even een priester die ons precies vertelt hoe we die God kunnen dienen. En we spannen hem voor ons karretje en dan zegent hij ons. Dat is typisch heidens. Ja. Ik kan het ook heel ingewikkeld zeggen, maar daar schiet je niks meer op. Do ut des. Zo zeg je dat dan. Je weet wel wat dat betekent, niet do ut des. Stukje Latijn. Ik geef aan u, God, opdat u mij teruggeeft. Nee? Dat is dan typisch heidens. Do, ik geef, ut des, ut des, opdat u mij teruggeeft. Dient u God ook zo, of niet? Als je zo God dient, dan weet je vanavond gelijk dat het puur heidens is. Ja. Zo ga je de God van Israël, zo ga je de God van de Bijbel niet dienen, hè? De kinderlijke vreze God is God dienen om zijn zelfs wil. Tja, zeg iets anders. Lees dat dan in je hart. Al was er geen hel tot straf. En geen hemel tot beloning. Toch zou ik u dienen. Kijk. Dat is de kinderlijke vreze God. Ja, dat vind je bij de heidenen niet. Maar goed, zeiden ze, wij willen toch weten hoe de God van het volk gediend wordt. Stuur ons een priester. Dat was natuurlijk een priester van die oude betteldienst. Van Bethel en Dan, van die kalverendienst. Nou, daar kwam er eentje. En eerst het volk geleerd. Je moet ze zussen zo doen. Dus ja, toen gingen ze offers brengen aan de God van Israël. Maar pas op nou. Ze dienden gelijk de afgoden. Nou, daar had je nou de godsdienst van die landsbevolking. Een gemengde bevolking dus. Een paar Israëlieten, de allerarmste. Vermengd met heidenen. Die door de koning van Assyrië hier neergezet waren. Een gemengde bevolking, de latere Samaritanen. En wat deden ze? Ze dienden de God van Israël om er beter van te worden en gelijk bogen ze voor de afgoden. Een gemengde godsdienst. Maar ik heb toch een beetje deftige woorden gezegd, ook één keertje dan, dat noem je syncretisme. Een vermenging van allerlei godsdiensten. Hier een likje, daar een likje, daar een beetje, daar een beetje. En zo gaat het misschien goed. Nou kijk, en dan komen ze bij Zerubabel. Nou zeggen ze, laten wij nou meedoen. Waarom willen ze nou meedoen? Waarom willen ze meedoen? Omdat ze zoveel van de God van Israël houden? Omdat ze graag die tempel willen zien? Omdat ze zoveel van Israël houden? Willen ze meedoen omdat het leeft als Rut? Uw God mijn God en uw volk mijn volk? Wel nee. Ze haten die teruggekeerde Judeërs. Goed vasthouden. Zijn een stelletje indringers. Maar ja, moet kijken. Zij wonen hier. Ze moeten hard werken om een boterham te verdienen. En dan komen al die Judeërs, worden zij verdreven. Ja. Dan worden ze tweede rang burgers. Hebben ze misschien een mindere boterham. Ja, en ze komen hier om die tempel te bouwen en om God te dienen. Nou, dan horen wij buiten, want we zijn eigenlijk heidenen. Want we dienen de Heer wel, maar we dienen ook de afgoden. Nou, dan worden wij weggedrukt en dan zijn we tweede rang burgers. Dan worden wij helemaal weggedrukt. Zij willen dus die Joden weg hebben. Begrijp je? En dan zeggen ze, weet je wat? Om nou niet weggedrukt te worden, om geen tweede rang burger te worden, laten wij meedoen. Ze willen helemaal in dat volk opgenomen worden. Begrijp je? Dan tellen we helemaal mee. Anders worden we weggedrukt. Zijn we tweede rang burgers? Worden als vreemdelingen misschien het land uitgejaagd? Ja. Ga ik natuurlijk niet op in hoor, want ik ga erover preken geestelijk. Maar het is net als in maand 1948, niet? Ja.
En de Palestijnen willen eigenlijk de Joden weg hebben. Nou, eindelijk komen ze misschien een beetje tot de gedachte, laten we maar proberen in vrede met ze te leven. Nou, zoiets dergelijks. Ja. Laten wij nou meedoen, samen met elkaar de tempel bouwen. Ja. Wat denkt u er nou van? Ik heb geprobeerd het u een beetje te schetsen. Wat denkt u er nou van? Vind je het prachtig of? Ja, ik wil er eerst dit even van zeggen. Kijk, het is natuurlijk wel mooi dat ze komen. Wij zullen ook de God van Israël zoeken, net als jullie doen. U kent die uitdrukking, hè? Ik heb wel eens meer over gepreekt. Wij zullen uw God zoeken. De Bijbelse uitdrukking God zoeken, moet je goed begrijpen. Goed begrijpen. U moet dat niet vullen met, ik ga iets zoeken wat ik kwijt ben. Zo moet je dat niet vullen. Dan vult u dat begrip zoeken vanuit uw Hollandse gedachten. Je moet dat uit de Bijbel vullen. Het Bijbelse God zoeken betekent hem dienen. Heel je leven op hem gericht. Hem zoeken wil eigenlijk in het gebed hem zoeken en alles voor zijn aangezicht neerleggen. Ik herinner mij toen ik kind was, die oude mensen die de Heere vreesden en in gebed gingen vroegen. Dan zeiden ze zo netjes, eerbiedig, laten we Gods aangezicht zoeken. Mooie uitdrukking. Dat betekent biddend tot God naderen om alles van hem te begeren en alles in hem te verkrijgen en zijn genade te ontvangen. Dat betekent het. Hem lief hebben. Heel je leven naar hem gericht. Hem alleen bedoelen. Het gaat dus veel dieper dan alleen iets zoeken wat je kwijt bent. God zoeken betekent dat ik zonder hem kan. Dat de kompas van mijn leven op hem gericht staat. Dat hem alleen om hem te doen is. Dat is de Heere zoeken. Zoeken jullie zo God of niet? Zoeken we hem zo? Zie je nou dat het radicaal iets anders is dan de heidenen doen? Ze dienen God om er zelf beter van te worden. God zoeken is hem kennen. Hem begeren te minnen, te lieven, te loven, te vrezen. Nou, wij zoeken jullie God ook. En we hebben al geofferd. Weet je wat ze maar gemakshalve overslaan? Dat ze tegelijk ook de afgoden dienen. Dat slaan ze maar gemakshalve over. Daarom, ik wil niet hard zijn hoor, zo zit ik niet in elkaar. Maar die godsdienst van hun is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ja. Wij zullen God zoeken. We hebben ook al onze offers gebracht. Even opletten, mag ik er wat vragen, mannen? Waar hebben jullie offers gebracht? Toch niet in Jeruzalem? Nee. U weet, in het Noordrijk had je die kalverendienst in Dan en Bethel, maar dat verafschuwde God. In het Oude Testament kun je alleen offers brengen in Jeruzalem. Nergens anders. Als eenmaal die tempel bestaat. Daar woont God. Daar worden offers gebracht. Daar wordt hij gediend. Bij die priesterscharen. Maar zij hebben offers gebracht buiten de tempel. Zo wil God het niet. Zo kan het ook niet. Zo kan het niet. Ja. Want lieve mensen, dat is offers brengen. Dat is God zoeken. Buiten de priesterlijke dienst der verzoening. In de tempel. Kan toch niet? Dat is God zoeken door middel van de kalveren. Dat veracht God. Hoe noem je dat ook weer? Dan ga ik niet meer zeggen dat het verkeerde uitdrukking is. Heb ik later. Laatst eens een keer over nagedacht met u. Dat noem je een eigenwillige godsdienst. Weet je niet? Dat denken dat je God vreest op je eigen manier. Buiten de dienst der verzoening. Buiten Jeruzalem. Buiten de priesterdienst. En dat kan je toch in offers brengen? Kunt u dan God dienen buiten Christus om? Is er een weg ter heiligmaking buiten Christus om? Zeg het me eens. Wat zijn er veel lieve, aardige kerkmensen. Bijzonder aardige kerkmensen. Maar ze kennen Christus niet, maar ze weten precies wat de weg ter heiliging is. Ja, maar dat kan niet. Lieve mensen, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Er is geen heiligmaking buiten Christus om. Er is geen verzoening buiten Christus om. Je kunt nog zo je huisgezin een offer hebben. Een altaar dat je de Heer dient als het buiten Christus om is. Als het buiten het woord om is. Kan toch niet?
En dan vergeten ze erbij te zeggen, ja moet luisteren, we hebben eigenlijk de makkelijkste weg, hè. Wij dienen de Heer en tegelijk de afgoden. Begrijp je nou hoe gevaarlijk dat is? Ja. Dat is dus God dienen en op de verkeerde manier en vermengd met de afgodendom van de wereld. Oei. Oei. Ik wil er twee dingen van zeggen. Nou komt het een beetje dichterbij, hè. Kijk, hier in de taak van de kerk en de kerkelijke ambtsdragers. Ja. Goed, we hebben een zelfstandige gemeente, dat weten we allemaal wel. Maar diep in mijn hart, kan ik niet anders dan een kerkelijk mens zijn. Kan niet anders. Ja. En als je ambtsdrager in Gods kerk bent, heb je een hoge verantwoordelijkheid. Zeer hoog. Ja. Zeer hoog. Het is waar, wie naar het opzienersambt staat, die verlangt een begeerlijk ambt en die verlangt een goede zaak. Maar je moet wel beseffen wat je verlangt. Het is zeer verantwoordelijk. Omdat je als ambtsdrager gesteld bent over de kudde. En dan moet je de gemeente, de kudde bewaren. Bij de zuivere prediking. De zuivere bediening van de sacramenten. De zuivere dienst des Heren. Voor je het weet ben je afgegleden. Van het fundament van Christus af. Alsof je God kunt dienen buiten Christus om. Alsof je weg kunt zijn buiten Christus om. Alsof ik God kan dienen uiteindelijk buiten het woord om. En voor je het weet ben je afgegleden. En gaan we het vermengen. Vermengen met allerlei godsdiensten. Vermengen met dingen van mezelf. Met gedachtenspinsels van mezelf. We houden de wereld erbij. Ga je begrijpen? Ik wil vanavond nog niet eens spreken over de moderne tijd. God, het christelijk geloof een beetje, het joodse geloof een beetje, de islam een beetje, tegenwoordig hindoeïsme ook nog een beetje. Tegenwoordig is het allemaal vermengd met elkaar. Ja. U vindt mij misschien een hoogst kinderachtig mens, maar als ik door een stad wandel en ik zie de moderne cadeauwinkels met die boeddha-beeldjes, ik zal er geen stap binnen zetten. Ik verafschuw dat tot in het diepst van mijn ziel. Lieve mensen, dat kan niet. Het is de eerste stap naar vermenging. Kan toch niet. Wat heeft een ambtsdrager toch een ontzaglijke taak. Een kerkenraad. Als ware om de gemeente een ring te leggen. Heere, bewaar ons bij het woord. En daarom hou ik zoveel van de belijdenis. Ik voel me diep van mijn zin een confessioneel christen. Hou je bij de gifmeerde waarheid. Hou je bij de gifmeerde prediking. Christus alleen. Ja. En laat me niet alsjeblieft van die waarheid doorvloeien. Dat we een heleboel dingen bij de hand kunnen houden. Begrijp je? Het lijkt zo mooi. Ja, wij dienen de heren ook. Wij zoeken de heren. We hebben ook geofferd. Intussen doen ze het verkeerd. En ze houden al die afgodendienst bij de hand. Ja. Kun je begrijpen, gemeente, wat het verantwoordelijk is om predikant te zijn? Denk erom, ik vind het heerlijk om hier op de preek te staan. Heerlijk. Ik dank God dat ik het zoveel jaren heb mogen doen. En ik doe het met vreugde. Maar aan de andere kant is het een ontzaglijke taak. Daar vlieg je aan. Ja. Leg ik wel een bewarende ring om de gemeente? Blijven bij de zuivere waarheid van Gods woord. En dat is heel eenvoudig hoor. Christus zegt, ik ben de waarheid. Ja. En dan denk ik even om het heel eenvoudig te zeggen. Aan de maandagse catechisatie van Smijtig. Dat kent u, dat boekje. En er staat in, wat is nou de zuivere prediking? God op het hoogst verheerlijkt, de zonde op het diepst vernederd. En Christus in al zijn heerlijkheid verkondigt. Amen, zeg ik erop. Dat is het. Waar Christus niet gepreekt wordt, wordt niet gepreekt. Waar de mens gepreekt wordt, wordt ook niet gepreekt. Gemeente, dat zuiver wordt van die heerlijke Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dat is de prediking. Daarom moeten ambtsdragers waken. Bij het kerkelijk leven in Nederland. Ja, zo'n doordenkertje. Maar ook in je persoonlijk leven. Ik, u, wij allemaal persoonlijk. Hoe is onze dienst voor God, voor de Heer? Beetje van mezelf en een beetje van God? Een beetje van de wereld en een beetje van God? Ja, wij ook, laat ik het zomaar eens een keer zeggen. Reformatorische christenen, oud-gereformeerde reformatorische christenen. We houden zo graag de wereld bij de hand. Zo graag vermengen. Ja, ik zoek de Heer. Ik offer de Heer. En we vergeten gemakshalve dat we zo materialistisch zijn.
Dat we zo hangen aan alle dingen van de wereld. Dat we eigenlijk aan die wereld zo hangen. Moet ik verder gaan? Lieve mensen, houd toch de wacht. En laat dat alleen prevaleren. Wij zoeken de Heer, ja, in en door Christus alleen. Kijk. Tot een aangrijpend stukje. En nou ja, dan komen die mannen en die komen dan bij Zerubabel. Nou, wij willen meedoen. U weet nou waar die landsbevolking vandaan kwam? Dus een klein beetje Joods en een klein beetje heidens. De God van Israël dienen en de afgoden. Wij zoeken de Heeren ook. Tegenwoordig is het ook zo in de wereld, hoor. U komt die mensen ook wel tegen. Want eigenlijk net of je geen atheïsten meer tegenkomt vandaag de dag. Weet je wat voor mensen je tegenkomt? Mensen die hangen het iets-isme aan. Weet u wat dat betekent? Het iets-isme. Ja, dominee, er is wel iets, hoor. Ja, er is wel iets. Ja, er is wel iets. Ja, dat zeggen ze me daar. Er is wel iets. Ja. Eigenlijk kom je allemaal godsdienstige, vrome mensen tegen. Komt u wel eens een pure atheïst tegen? Ja, ik geloof dat er wel iets is, hoor. Griezelig, hè? Ik noem dat het iets-isme. Ja. Ja, wij dienen God, wij zoeken God. En we brengen offers. En intussen houden ze de afgoden aan de hand. Nou, genoeg van gezegd. Dus laat me nou als predikers waken. Ik zeg altijd, ja, u hoeft het met mij niet eens te zijn, hoor. Maar de waarheid is zo eenvoudig. Laat het alsjeblieft niet ingewikkeld maken. Het is al zo ingewikkeld gemaakt, dat je haast door de bomen het bos niet meer kan zien. Ja. Maar voor die prediking val ik helemaal. Als ik wel eens in een kerk zit, dan val ik er helemaal voor. Als ik die borgen voor preek. En al zijn dierbaarheid. Maar hij alleen. En hij volkomen. Kan niks van ons bij u. Maar als er iets van mij bij komt, dan leg ik een smaad op het weg naar Christus. En dan acht ik de liefde van de Vader niet. Zalen worden, lieve mensen, is zo eenvoudig. Kom maar zoals je bent. Als een totaal verloren. En dan mag je in Christus alles vinden. Ja. Niet een iets-isme. Ja, dominee, ik zie wel iets in Christus. Dat hebben de juiste Christus niet. Alles. Ik zeg het zo even om een klein beetje het antwoord van Zerubabel voor te bereiden. Want het lijkt een beetje hard. Zerubabel zeg het bij mijn woorden. Geen sprake van. Ga eruit en kom nooit meer terug. Oei, oei. Dat is ook niet evangelisatorisch, hè? Zou Zerubabel geen evangelisatie-minded mens zijn? Hij zegt geen sprake van. Dat was mijn eerste gedachte, de afwijzing. Maar Zerubabel en Jozua en de overige hoofden der vaderen van Israël, hier komt Jozua toch weer erbij, het betaamt niet dat gij en wij onze God een huis bouwen. Wij zullen dat alleen doen, de Heere, de God van Israël. Gelijk als de koning Kores, koning van Persie, ons geboden heeft. Ze beginnen diplomatiek. Ja, je moet altijd diplomatiek zijn. Echt waar. Een klein beetje goed management kan niks geen kwaad. Klein beetje diplomatiek kan niks geen kwaad. Mag best wel. Maar luister, zeggen ze, dat kan toch niet? Want we zijn door de koning van Kores hier gezond, de koning Kores van Persië, en die heeft ons het bevel gegeven om de tempel te bouwen. Nou, en jullie niet. Dus als jullie meehelpen, gaan we tegen het bevel van Kores in. Diplomatiek, hè? Mag best wel een keer. Maar, dan gaan ze ook nog verder. Ja, zegt ze, moet luisteren. Koning Kores heeft dat al niet bevolen, maar dat kan niet, hè? Jullie en ik samen het huis is hier gebouwd. Wij doen het als het volk van Israël. Alleen, vindt u die afwijzing niet wat hard? Zeg maar eerlijk. Misschien zijn er in de kerk die hadden gedacht, nou, een prachtige mogelijkheid door evangelisatie. Laten ze maar meedoen. Maar dit is meer dan evangelisatie. Samen die tempel bouwen. Gebeurt niet. Wij doen het alleen. Gaan jullie maar heen. Een strenge, een harde afwijzing. Ja. Wilt u nou verder preken of niet? Kunt u verder preken? Waarom wijst Zerubabel dat af? Ik zal proberen u dat duidelijk te maken. Toen het volk Israël uit Egypte trok en door de woestijn heen ging, heeft de Heer dat volk bij monden van Mozes gewaarschuwd. Als jullie straks in het land Canaan komen, dan vind je daar die heidense volken die de afgoden dienen. Niet mee vermengen hoor. Je moet die volken uitroeien. Want als jullie je met die volken gaat vermengen, dan ga je die heidense godsdienst overnemen. En dan ga je de Heer verlaten. Kan niet hoor. Nou, wat heeft het volk gedaan? Ze heeft die heidenen laten wonen, althans heel veel, en men heeft zich vermengd. En u kent de geschiedenis, elke keer is Israël vervallen tot de dienst van de afgoden. Uiteindelijk moest het volk in ballingschap gevoerd worden, omdat ze steeds de Heere verliep en steeds voor de afgoden boog. En daar in ballingschap hebben ze een lesje geleerd, ook onder de profeet Ezekiel. Als je nou straks terugkeert, vermeng je nou weer niet met die heidendom. Want voor je het weet, glij je van de dienst en zeer en af, ga je met de heidenen mee en ga je voor de afgoden bakken. Hou je nou apart. Mijn volk zal alleen wonen. Leer de les uit de ballingschap. Niet vermengen met de heidenen. Anders ga je mij verlaten. Leer als het verbondsvolk alleen voor mij te leven en houd je verre van de heidenen. Kun je begrijpen dat ze nee zeggen? Kun je dat begrijpen? En ik zou bijna zeggen, dit geldt in het Oude Testament dubbel. Maar stel je voor, als ze die heidenen, als ze tegen de Samaritanen zeggen, doe maar mee hoor. Binnen de kortste keren is het volk van Juda weer afgegleden naar de heidendom. Weer afgegleden. Er moet weer een ballingschap volgen. Dan moet het volk ondergaan. Dan kan het nooit tot zegen van de volken, kan nooit de Christus geboren worden. Dat volk moet apart worden. Om als het volk des verbonds haar roeping te verstaan. Ga je begrijpen? Een strenge afwijzing. Dat is nog zo hoor. Kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, houd de vensters naar de wereld open. U weet, Daniel had open vensters tegen Jeruzalem aan. Dat is onze taaltekst. Dat is Daniel 6 vers 11, het middengedeelte, prachtige teksten. Daniel had open vensters tegen Jeruzalem. Heb je open vensters naar de Heere toe? Kom. En je mag ook open vensters naar de wereld hebben. Dat zegt ze maar wagenwijd. U zegt, dominee, ja, wacht maar even. Open vensters naar de wereld. Om nou de wereld het evangelie te gunnen. Om de wereld op te roepen. Kom, ga met ons en doe wat wij. Je moet de wereld niet afschrijven. Ze zijn ook schepselen naar Gods beeld geschapen. Ze hebben ook genade nodig. Ze hebben Christus nodig. Dat is de heerlijke evangelisatorische taak van de kerk. Venster naar de wereld open. Kom, ga met ons en doe als wij. Zo hoort het toch niet? Hebben jullie de vensters? Heb jij de vensters zo naar de wereld open? Eerst naar Jeruzalem. Hè? Eerst naar de Heere toe. Ja, dat eerst. Om nou gevoed te worden uit de bronnen van Gods genade. Maar nou ook uit liefde tot je medemens. Om nou als het ware levende brief van Christus te zijn. Om de naaste voor de Heer te winnen. En tegelijk zou ik zeggen, vensters naar de wereld dicht. Ja. En dan bedoel ik dit mee. Wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand, moeilijk hè. Hier ben ik bij de heiligmaking. We staan midden in de wereld. Je hoeft echt niet uit de wereld weg te lopen. Geen wereldmeiding. Niet met een boekje in een hoekje. Je mag midden in de wereld staan, want daar leven we, daar hebben we onze taak. Hoe? Ja, en dan moet ik iets zeggen wat ik ook niet precies kan verstaan. Christus zegt wel in de wereld, maar niet van de wereld. Kennen jullie dat geheim? Ja, wel in de wereld. Dus aan de ene kant hebben we onze taak en roeping te vervullen. Maar niet van de wereld. Dat is die afwijzing. Die strenge afwijzing. Want dat is onze redelijke godsdienst. Ons onbesmet te bewaren van deze wereld. Niet in een klooster gaan hoor, dat is dwaas. Ik zou het wel eens willen hoor, dat is wat anders. Ik zou het best wel eens fijn vinden. Maar eigenlijk is het dwaas. Want God vraagt dat we midden in de wereld staan. Midden in het ruige Rotterdam. Midden op de markt waar je marktkraan hebt. Midden in die fabriek of in die werkplaats of in dat kantoor. Met al die seculiere mensen die het allemaal over voetbal hebben enzovoort. We staan midden in de wereld. En dan het wondere geheim. Niet van de wereld. Ja. Je onbesmet bewaren van de wereld. Dat sterven aan de dingen van de wereld. Dat kan alleen als je dicht bij Christus leeft. Kan alleen als dat venster open is naar de hemel. Zoek nou de dingen die boven zijn. Is dat geen dagelijkse worsteling? Ga je nou een klein beetje begrijpen wat hier staat? En weet je waar het meest gevaarlijk moet zijn? Weet je waar het meest bang voor moet zijn? Nog niet eens voor die ruige wereld. Maar voor mensen die ertussenin zitten. De wereld wat en de godsdienst wat. Wij dienen God ook wel. Intussen roken we voor de wereld. Dat zijn de gevaarlijkste. En wat wij hebben in mijn eigen hart, voor je het mee, ga je mee. Maar dan staande midden in de wereld. En dan toch niet van de wereld zijn. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben een vreemdeling. Morgenavond moet ik voor een jonge lui spreken over kiezen voor Christus. Zou ik ze ook die gedachten willen inleiden. Daar willen we mee heen nemen. Midden in de wereld staande. Dan zegt Jozua, nou, kies maar wie je dienen zult. Kies maar. Maar ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Ik denk, gemeente, dat dat de moeilijkste worsteling van een christen is. Wel in de wereld en niet van. Maar onbesmet bewaren van de wereld. Je moet nee tegen de wereld durven zeggen. Nee tegen de verleiding. Mijn volk zal alleen wonen. Zie. Omdat ik hier niet meer thuis hoor. Omdat mijn burgerschap is in de hemel. Kan ik dat in eigen kracht? Oh nee. Hoe kunnen we dat? Alleen door dat geloof in Christus. Hoe dicht je bij Christus leeft. Hoe dicht bij het woord. Dus te meer mag je een levende brief van Christus zijn. Ja. Ik vind het zo'n heerlijk onderwerp om over te preken. Omdat ik het ook niet precies weet. Maar ik zeg wel, aan zulke christenen hebben we vandaag de dag behoefte. Echt gemeente, we hoeven ons in ons eigen bastionnetje niet op te sluiten. Dat vraagt God van ons niet. Gaan we midden in de wereld staan. En juist midden in de wereld, dan niet van de wereld zijn. Ja. Om het zo eens uit te drukken, een livrei van koning Jezus dragen. Durven jullie ervoor uit te komen? Al zou het misschien je leven kosten? Al zou het misschien naar de gevangenis moeten? Al zou het misschien een baan kosten? Ja. Toch nee durven zeggen. Waarom? Eén stap naar de wereld toe is als een hellend vlak. En voor je het weet ben ik afgegleden. Strenge afwijzing. Nou, we moeten het verder maar doorbreken. Want ik moet nog even verder. Nou, deze poging is mislukt. Nou, nog even het laatste. De tweede gedachte. Die harde vijandschap. Ze hebben eerst geprobeerd dus te assimileren. Van binnenuit te proberen het Joodse volk uit te hollen. Nou, laten we nou meedoen. Nee, zegt Zerubabel, dat gebeurt niet. Wij bouwen de tempel van onze God alleen. Wat gebeurt er nu? Nou, dan komen ze met openbare vijandschap. Evenwel staat er in het vierde vers, maakte het volk des lands, we weten nu wie dat zijn, die landsbevolking niet, die Samaritanen later, de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. Daar beginnen ze mee. Zij proberen, terwijl dus de Judeërs de tempel aan het bouwen zijn en ze niet mee mogen doen, proberen ze hen van het werk af te houden. Hun handen verslappen, verlammen. Hoe? Ze komen met allerlei griezelige, gevaarlijke berichten. Ze komen met allerlei bedreigingen. Lastentaal. En ze proberen op die manier die mensen vrees in te boezemen. Angst in te boezemen. Zodat ze haast het werk niet durven hoeven te doen. Ze gaan zo op dat volk inwerken met allerlei verhalen en bedreigingen. Dat die handen verlammen gewoon. Ze durven gewoon niet meer verder. Ze verslappen in het werk. Zoveel vijandschap van alle kanten. Ja. En de Satan kan het als een grote stratege heel slim doen. Ja. En zelfs staat er, proberen ze niet alleen de handen te verslappen. Ze verstoren en bouwen. Ze vallen en zelfs lastig in de bouwen. Zo proberen dat de voortgang van de bouw van de tempel te verhinderen. Vijandschap. En die vijandschap die loopt zo hoog op. En die verdrukking. Dat ze haast met het werk van de bouwen van de tempel niet meer verder kunnen. Straks moeten ze het neerleggen. Harde vijandschap. Harde verdrukking. En het is net of de schrijver van het boek ons meeneemt. Hij zegt, zo gaat het voorlopig de tientallen jaren door. Net of hij ons een doorkijkje geeft naar de toekomst. Dit was nog onder koning Kores. Weet je wat ze zelfs gaan doen? Door allerlei bedreigingen, verhalen, bangmakerij. Proberen ze hun handen te verlammen. Ze verhinderen hen in het bouwen. Ze proberen zelfs door te dringen aan het hof van de koning van Perzië. Ze kopen raadgevers om. Raadslieden aan het hof van de koning kopen ze om met geld. Die vijanden blijken dus invloedrijke lieden te zijn. Lieden met veel vermogen. En ze gaan helemaal naar Perzië op en daar raadgevers aan het hof van de koning kopen ze om. Proberen jullie nou de initiatieven van het Joodse volk dwars te zitten, te dwarsbomen bij de koning. Probeer met kwaad voor ze te spreken bij de koning. Probeer het hier te verhinderen. Jullie krijgen geld, hier heb je het. Ja. En zo gebeurt het ook. En zelfs onder koning Kores komt dat werk van die tempel stil te liggen. Ja. Een van zijn opvolgers heet koning Darius. En onder koning Darius ging het goed. Toen is de tempel herbouwd en afgemaakt. Een van zijn opvolgers was Ahasveros. Ahasveros. Eerst heb ik Xerxes gekregen, toen Artaxerxes, Ahasveros. En als die Ahasveros koning is, dan zijn we weer een stuk verder. Begint weer die vijandschap. Wordt zelfs een brief naar die koning gestuurd. Van wie ze luisteren, je moet verhinderen, want de tempel is beklaard. Nu gaan ze die muren van de stad herbouwen. Dan wordt het een gevaarlijke stad, gevaarlijk voor jullie. Verhindert dat nou? Ja. Waarschijnlijk heeft dat niet geholpen. Nou, dan komt de volgende koning, Artaxerxes. Schrijven ze weer een brief? Van verhinder nou dat die stadsmuren herbouwd worden. En die koning verbiedt het. Even zo'n doorkijkje naar de komende tientallen jaren. Elke keer vijanden die eerst het werk van de tempelbouw, later het herbouwen van de tempel van de stadsmuren proberen te verhinderen. Steeds maar vijandschap. Zo moeten ze dus dat werk aan tempel en stad verrichten onder vijandschap van die landsbevolking. Zodat het tientallen jaren stil komt liggen, hun handen verslappen. Ja, triest weet je niet. Vind je niet triest? Ja. Wat kun je nou mooier doen dan een tempel voor God te bouwen? Dan zou je zeggen, nou, de Heere zal het ons toch doen gelukken. En dan die vijandschap. Oh, krachtig waren ze van jullie, die doen niet met ons mee. Want dan voelden ze geestelijk is dat gevaarlijk. Zulke mensen die ook de afgoden dienen, moet je niet binnen huis halen. Want binnen kortste keren zijn we ook afgegleed. Het is later ook gebeurd, maar dat is een ander verhaal. Maar dan die vijandschap, dat dwarsbomen, die bedreigingen, die lastenpraatjes. Ik stel me voor, stenen weghaald. Als er weer zo'n partij hout kwam, vanuit Joppe, dan gingen ze dat proberen tegen te houden. Zo stel ik me dat voor. Alle kanten dwarszetterij. En onder latere koningen dus, ik heb het u even verteld, dan proberen ze de herbouw van de muren te vinden. Soms lukt het, soms niet. Ligt vaak jaren stil. Waarom nou die tegenkanting? Dus zo kun je zien dat de herbouw van de tempel plaatsgevonden heeft onder veel vijandschappen tegenkanting. En ook de herbouw van de stad. Jammer eigenlijk, hè? Je zou bijna zeggen, kan God dat niet verhinderen? Ja, dat heb je vandaag natuurlijk ook. Er gebeurt wat leed in de wereld. Ja? Ja, denk maar aan, en dat zit ons allemaal nog vers in het geheugen, die tsunami. Maar als ik nou eens vertel wat er in Darfur gebeurt. Al meer dan 1 miljoen mensen door die genocide gedood. Dat is toch verschrikkelijk. Kan God dat dan niet verhinderen allemaal? En als je nou kijkt naar Nederland. Zeg je, nou ja, ik ben wel eens wat verontrust over het kerkenleven. Hier gebeurt ook. Maar waarom nou die verdrukking? Waarom nou?
Vaak denk je nou, als ik nou de Heere vrees en de Heere dien, nou dan gaat dat allemaal voor de wind. Je hebt in Amerika zo'n stroom en die tv-domen is niet, hè? En dan zeg je, ja goed, moet je luisteren. Als je God dient, dan gaat het allemaal voor de wind, hoor. Zo'n successtory, hè? En dan zie je hier, tempel bouwen. Eerst dus die heidenen de buiten houden. Goed zo, goed zo, goed zo. Staande blijven, hoor. Zuiverende diensten zieren. Maar dan die verdrukking. Moeilijk, hè? Kijk, gemeente, ik leg maar gelijk het Nieuwe Testament ernaast. De Heer Jezus zegt, in de wereld zult geen verdrukking hebben. Kijk, ik zei het zo al, dat hoort bij onze opvoeding. Maar we zijn er nog niet. We zijn mensen op reis. Elke christen is op reis, we zijn er nog lang niet. Ik heb heel wat mensen in mijn leven in de trein van mijn ambtelijk leven ontmoet. Ze hebben hier ook in de kerk gezeten. Ja, dominee, ik heb alle stukken doorgemaakt. Hoor. Ik ben er alle stukken heen geleid. Ligt u ervan overhoop als ze dat tegen u vertellen? Nou, ik haal dan mijn schouders maar een beetje op. En dan denk ik, nou ja, vooruit, ik houd het maar bij mijn Bijbel, hè. Want ik geloof er niks van. Ik geloof er helemaal niks van. Nee. Want als je er al een stukje heen geleid bent, vriend, dan ben je thuis. In de wereld zult geen verdrukking hebben. Ja. We leren hier maar een ietsje pietje van. Een ietsje pietje. Je leert hier maar een heel klein beetje van. Dat hele kleine beetje is al groot, hoor. Maar we worden hier opgevoed. We zijn nog maar een kind. De volwassenheid komt straks. En weet je, die verdrukking die heeft God voor ons bereid. Die keurt hij goed. Daarom die verdrukking. Aan alle kanten die vijandschap. Die handen verslappen. Ik zou zeggen, gefeliciteerd volk Israël, dat jullie handen verslappen. Of begrijp je me niet? Ik hoop dat je me begrijpt. Want zolang ik het nog kan en mijn handen nog sterk zijn, lukt het allemaal. Maar bedoel ik het? En als je handen dan verslappen, dan kan ik het niet meer. We zeggen, Heer, ach, u hebt toch een sterke hand. U hebt toch beloofd, ik ben met u. Alle de dagen tot de vereindigde wereld. Met je verslapte handen vlug je naar Christus. En mag je in Christus kruipen. In hem schuilen. In hem kracht vinden. En gesterkt door de Heer. Ga je dan weer verder. Zie je, die opvoeding heb ik nodig. Begrijp je? Die verdrukking heb ik nodig. Ja. Door de storm worden de wortels van de boom meer en meer in de grond gefundeerd. Door de verdrukking en de vijandschap word ik meer in het geloof gesterkt. Begrijp je? Daarom is die druk zo goed. Daarom is die vijandschap zo goed. Daarom stuurt de Heer dat heilig opvoedkundig. Om juist in die druk, des te meer de kracht van de Heer te wachten. Bij hem te schuilen, in hem te rusten. Nieuw Testament is gezegd. In de wereld verdrukken, om door die verdrukking naar Christus te vluchten. En dan mag je weten, in Christus meer dan een overwinnaar. Ik zou durven zeggen, als hier mensen in de kerk, die zijn er ook, die Christus kennen, die het meest van Christus geleerd hebben in de weg dan van de verdrukking. Of niet? Of niet? Meest in de weg van verdrukking. Die het meest van Christus geleerd. Ja. Ik heb het al eens meer verteld, dus een heel oud verhaal. Maar goed, ik mag het wel eens nog eens een keer vertellen. Voor degenen die het niet kennen. Kolbrug had een heel moeilijk jaar achter de rug. Nou, die man heeft een moeilijk leven gehad, ambtelijk hoor. Heel moeilijk. Ambtelijk leven valt ook echt niet mee hoor. En op de nieuwjaarsreceptie kon heel zijn gemeente hem geluk wensen. En elk gemeentelid kreeg van een hand. Ik gun je veel verdrukking van jou. Ik gun je veel verdrukking. Weet je waarom? Omdat de druk van het jaar hem meer bij Christus had gebracht. Christus had meer een gestalte in zijn leven gekregen. Hij was meer gelouterd. Dat is die verdrukking. Hebben we nodig. Er komen die pijlen van alle kanten. Dat is die pijl van de verleiding en de vijandschap van de wereld. Je kunt het zelfs in je eigen huis hebben. Zondagavond vroeg een kategezant, dominee, hoe kan dat nou? Dat Christus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Hoe kan dat, dominee? Ik heb het een klein beetje uitgelegd. Als er een keuze valt voor de Heer, en Christus komt in je ziel, kan je vijandschap van anderen. Kan zelfs van je huisgenoten zijn. Kan zelfs van je huisgenoten zijn.
En die verdrukking valt me al niet mee, maar is zo goed. Dan komt die pijlen van de Satan. Die aan alle kanten probeert te verzoeken. Zondagavond overgebreid, weet je nog? En die Satan weet vooral je zwakke plekken. Dan komt die pijlen van je eigen zondig vlees. Die vijand binnen je eigen burcht. Nou, in die strijd verkeren we. Of niet? Net zo goed als hier. Al die vijanden het Juda moeilijk maken. En de handen verslappen. Zoals elke keer ze midden in de strijd. De wereld, de Satan, je eigen vlees. Ja. Mijn grootvader, die leeft al jaren niet meer. Die zei vaak tegen onze kinderen, zegt hij, als je de Heere gaat vrezen, dan zeg ik tegen jullie welkom in de strijd. Ja. Ja, je komt in die strijd. Ja. Kennen jullie die strijd of niet? Ja. Ik stond er in Dort en echt toevalligerwijs, er bestaat geen toeval, maar toevalligerwijs kwam ik op een gezelschap terecht. En toen tegen het eind van morgen ging ik weg en er zat er een man en toen zeg ik, heb jij nou vijanden? En die onnozele man, ja, hij had een heleboel geestelijke dingen verteld, hè. Toen zei, vergeet me, nee, hij zegt, iedereen in de straat is vriendelijk tegen me. Ja, ja. Ja, als ik u nou vraag vanavond, hebben jullie vijanden? Begrijp je toch wat ik ermee bedoel, of niet? Ja. Als je Christus lief hebt, heb je Christus lief? Als je dicht bij die borg leeft, als je dicht uit het woord leeft, als je nou zegt, maak in die woord mijn gangen treden van, ken je vijanden? Ken je vijanden? Zelfs je eigen huisgenoten kunnen vijanden zijn. Mensen die het niet begrijpen, niet verstaan. De wereld, de Satan. Je eigen vlees, je hoogmoed. En te midden van al die pijlen die op afkomen, dan verslappen je handen. We krijgen soms de neiging, maar moedeloos aan de kant van de weg te zitten. Heren, ze zoeken mijn ziel te doden. Ik dacht dat ik alleen overgebleven was. Maar ze zoeken mij te doden, weet je niet met Elia? Ja, luister gemeente. En als je nou in de strijd denkt dat je handen verslappen, dan blijft er maar één uitweg over. Kijk, en dat is dat opvoedkundige. Om nou alleen te vluchten naar Christus. En als je nou midden in de strijd, in de bloedwonden van Christus rust, weet je wat je dan maar weet? Hè? Hij heeft de strijd gevoerd. En hij heeft overwonnen. En als ik dan midden in de strijd verkeer, dan kan ik die vijanden niet aan. Ik kan ze niet overwinnen. Mijn handen verslappen. Maar hij heeft overwonnen. En dan rust je in Christus. Dan wordt hij je zo dierbaar. Krijg je meer kennis van Christus. Dan gaat Christus in je leven. Hij in mij en ik in hem. En dan mag je weten, kan ik ook niet precies begrijpen, maar ik preek het je wel. In hem ben ik een overwinnaar. Ja toch? Ja toch? Ik hoor niks. In hem ben ik een overwinnaar. Ja toch? Wel nee. Wel nee. Luister. In hem meer dan een overwinnaar. Veel meer. Ja. Dan mag je rusten in de overwinningskracht van Christus. Daarom wees niet mismoedig als u in de druk verkeert en de vijanden op je afkomen. We leven in de tijd van de opvoeding. God maakt van kinderen volwassenen. Om zo rijp gemaakt te worden. En straks thuisgehaald. En in de strijd. De drukking van de melk brengt. Boter voor. Dan zeg je dank u, Heere. Dank u. Voor al die wegen van druk. Dank u. Dat u toornig op mij geweest bent. Dank u. Voor de weg van druk. Maar juist in die weg. Mocht ik meer en meer op Christus lijken. En uit hem bediend kan ik zingen. In hem. Meer dan overwinnen. Gij, Heere. Gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Mag ik nog één vraag stellen, want het is tijd om amen te zeggen. Ik heb toch niet te streng gepreekt? Maar vermenging kan niet hoor. Geen vermenging hoor. De Heere zoeken, Maar dan ook de Heer alleen, hè? Geven mengen. Christus, maar dan Christus alleen, hè? Niet je eigen weggetje. Niet je eigen weggetje. Nee, Christus alleen, hoor. Die berg alleen. Ja. Ik kom wel eens mensen tegen, goed bedoeld, hoor. Ze denken dat ze op de weg zijn, maar ze kennen Christus niet. Lieve mensen, dat kan niet. Dat kan niet. Hem alleen zoeken. In Christus alleen rusten. Ja. En als je zo mag leven uit Christus, wees dan dankbaar voor de strijd. Want de strijd doet mij meer in hem roemen. Amen. Wij zingen Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt, o God, wellicht getoond voor mij te waken. Het vierde vers van Psalm 3. Heren, dank u wel dat we zo samen naar dit Oud Testament je woord hebben mogen beluisteren. Wat we heerlijk mogen verdenken bij het Nieuw Testament is ligt hoogst actueel. Staat midden in de praktijk van het leven van een christen. Vensters naar de wereld open. Dat waren de stroom van het evangelie. En de geur van Christus. De wereld mag inkomen tegelijk die vensters dicht. Om niet aan de wereld gelijkvormig te worden. En ons onbesmet te bewaren van de wereld. Heilige geloofskunst. En tegelijk hebben we gehoord dat uw kerk altijd in de verdrukking staat. En dat hoort bij deze tijd. We zijn nog maar kinderen. Om opgevoed te worden tot de volwassenheid. En als de volwassenheid bereikt is. Dan haalt u uw kerk thuis. Heren. In de tijd van de verdrukking. Laten we meer en meer geheiligd worden. Om meer en meer gefundeerd te worden in dat allerheiligste geloof. Zegen zo deze prediking. Laat hij met ons gaan. Ook als we naar huis gaan, beveilig ons op de weg. Heren, hoe behoeven we onderweg geen ongeluk te krijgen? Kan zo gauw gebeuren. Bewaar ons. Wilt u ons sparen, dragen, dat we de volgende keer elkaar niet mogen ontmoeten om de lezing van Ezra voor te zetten. Wees maar iedereen die hier was, ook hen die thuis meeluisteren. We hoorden van Mieke van Buren, die ook vanavond in de kerk is, dat ze volgende week wordt opgenomen in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Wij willen haar bijzonder aan u opdragen, aanbevelen. Wilt u met ze zijn? Ook de behandeling in het ziekenhuis zegenen. Dat ze thuis mag komen. En laat ook deze weg zijn tot zegen voor haar zielenleven. Heren, zo roepen we uw naam aan. Dank voor deze avond. Breng ons veilig thuis. Geef ons een goede nachtrust. En zie ons alle aan in uw Zoon. Tot roem. Van uw heilige naam. Amen. Psalm 25, de versen 8 en 10 zingen we als slotzang. We gaan mee naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.